Daniël hoofdstuk 2. Misschien toch nog wel even goed om dat beeld van Daniël nog eens even in zijn geheel te bekijken. U weet dat Daniël de wereldgeschiedenis laat zien in een vogelvlucht. We hebben dat er ook boven gezet, het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En het is eigenlijk heel wonderlijk zoals een Daniël de hele wereldgeschiedenis mag overzien. Vanaf de tijd van Nebukadnezar tot de tijd waar wij vandaag in leven, waarin we zien dat het hersteld Romeinse wereldrijk zich laat zien en dat de komst van de antichrist heel dichtbij is. In het balk hiernaast, ik zal kijken of ik misschien eens een kopietje kan maken als u daar interesse in heeft om dat plaatje aan u te geven. Dan zie je dat in deze tijd van de Mede en de Perzen het Joodse volk weer terugkomt naar zijn eigen land. En dan zien we dat aan het einde hier van het Joodse volk de Heer Jezus gekruisigd wordt. En dan zien we gebeuren dat het Joodse volk, en dat staat hier eigenlijk gesymboliseerd, dat het Joodse volk na de verwerping van de Messias als het ware uit het gezichtsveld verdwijnt. Het leek er wel op dat Israël gewoon helemaal niets meer te betekenen had. De kerk heeft toen ook gezegd, nou wij zijn tegenwoordig het Israël geworden. Wij zijn het volk van God geworden. En God heeft helemaal geen plan meer met Israël. Maar wij weten dat op het moment dat de Joden in de diaspora terechtkwamen, in de verstrooiing, Jeruzalem verwoest werd, de tempel verwoest werd, dat op dat moment ook de Heere God met de gemeente begonnen is. In het Oude Testament openbaarde hij zich door het Joodse volk aan de natieën. En in het Nieuwe Testament openbaart God zich door de gemeente. In het Oude Testament woonde God in de tempel in Jeruzalem. In het Nieuwe Testament woont de Heere God in de tempel en de tempel is de gemeente. Daar woont God vandaag. Maar we weten ook dat er een moment komt dat Israël weer terugkeert naar zijn eigen land. Dat de steden weer herbouwd worden, dat het land zich weer herstelt en dat God de draad weer oppakt met zijn verbondsvolk Israël. En als we dit gaan zien, heeft de Heer Jezus gezegd, dan is de tijd van de gemeente bijna voorbij. Bijna voorbij. En dan zien we dat op een gegeven moment de gemeente weggenomen wordt. Je zou dat als het ware ook zo kunnen zien eventjes, hè? Dat de gemeente, degenen die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan uit de dood. Er staat letterlijk in Openbaring 20, de overige doden werden niet levend. Die bleven in de graven achter. We zien hier de opstanding van tussenuit de doden. De opstanding van de ongelovigen vindt pas plaats na het duizendjarig vrederijk. Dat is pas veel later. Maar hier zien we de opstanding van de gelovigen. De christenen die op aarde leven zullen veranderd worden en samen zullen we de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Om bij de Heer Jezus te zijn. Daarna komt de grote verdrukking. En je zou ook wel kunnen zeggen dat is de angsttijd voor Jacob. Dat is het rijk van de antichrist. Dan zien we dat de antichrist gaat heersen hier op deze aarde. En we zien dan ook dat uiteindelijk Israël helemaal met de rug tegen de muur komt te staan en geen kant meer op kan. De Bijbel spreekt dan van Harmageddon, waarin alle volkeren op zullen trekken tegen Jeruzalem. En dan zal Israël roepen tot hun God en dan zal God antwoorden. En dan komt Israël tot wedergeboorte. En als Israël tot wedergeboorte komt, als volk, dan breekt het koninkrijk van God aan. Want dan staat er, dan zal er een steen van een berg afrollen. En die steen die zal dat beeld aan zijn voeten treffen. En dan zal dat hele beeld verpulverd worden. En dan blijft er helemaal niets meer over van de menselijke heerschappij. Dat is in vogelvlucht die droom die Nebukadnezar had. En we zien ook dan heel duidelijk dat deze rijken, het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk elkaar opvolgen totdat dat hersteld Romeins wereldrijk komt. En dan hebben we hier die overgang die twee benen, dat is het Oost- en het West-Romeinse wereldrijk. En dan die twee voeten met die 10 tenen, dat is het Romeinse Rijk in zijn eindfase, waar de Antichrist zal gaan regeren en waar ook de komst van de Jezus Christus zal plaatsvinden. De eerste komst van Christus vond plaats tijdens het Romeinse Wereldrijk en de wederkomst zal ook plaatsvinden tijdens dat Romeinse Wereldrijk. Die rijken worden ook voorgesteld in dieren. Het Babylonische Wereldrijk wordt voorgesteld als een leeuw. Het Medo-Persische Wereldrijk als een beer. Het Griekse Wereldrijk als een panter. En het Romeinse Wereldrijk als een vreemdsoortig dier, een beest. En we zullen ook straks zien dat in Openbaring staat dat er een beest uit de zee opkomt. En dat is eigenlijk hetzelfde beest als wat Daniël ook gezien heeft. Nou, hierover willen we met elkaar nog wat nadenken. En met name dus over dat laatste stukje van die droom van Nebukadnezar, het laatste stukje. We hebben te maken met die uitlopers van het Romeinse Wereldrijk in de vorm van twee voeten met 10 tenen. En ik geloof zonder meer dat we hier te maken hebben met een hersteld Romeins Wereldrijk. En dan in de vorm van de Europese Unie, zoals we die vandaag om ons heen zien ontwikkelen. Europese Unie. Heel veel mensen hebben gezegd, nou dat kan niet, want vroeger bestond de EEG inderdaad uit 10 lidstaten, maar dat zijn er 12 en zijn er zelfs 25 geworden. Nou, dat beeld heeft dus, die voeten hebben geen 25 tenen, dus de vergelijking klopt dus niet. Dus het is duimzuigerij geweest. We moeten nooit vergeten dat de Europese Unie heeft zijn geboortegrond in Rome. In Rome is de Europese Unie ontstaan, kort na de oorlog, in de vorm van de federatie van kolen en staal. Zo is de Europese Unie, de EEG toen, of de Economische Gemeenschap, begonnen. We moeten ook niet vergeten dat er een link ligt, een verbintenis ligt tussen de vlag van de Europese Unie. U kent de vlag van de Europese Unie wel. Een blauwe vlag met een krans van 12 sterren. En het symbool van de Maria-verering in Rome. Het symbool van de Maria-verering in Rome is een blauw vlak, een blauwe vlag met 12 sterren. Het is gehaald, misschien wel goed om dat even op te slaan uit Openbaring 12. In Openbaring 12 wordt geschreven, in Openbaring 12, vers 1 wordt geschreven, en er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten, en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Een krans van 12 sterren op haar hoofd. De Rooms-Katholieke Kerk, de Kerk van Rome, die zegt zonder meer, dit is Maria. Maria, de hemelkoningin, de moeder Gods. De moeder waaruit Christus geboren is. Nou, de hemelkoningin werd ook al aanbeden in Babylon. In Babylon had men de torens, de ziggurats, grote tempelgebouwen met wel 7 etages hoog. En daar in Babel werd Semiramis, de vrouw van Nimrod, aanbeden. En de vrouw van Nimrod had op een hele wonderlijke manier een zoon gekregen, Tamus. En bovenop zo'n toren werd regelmatig ook Semiramis met haar zoon gezien als de hemelkoningin. Dat is een Babylonische cultus. En op de een of andere manier, toen het Joodse volk in ballingschap was in Babel, hebben ze die cultus ook nog mee teruggenomen of meegenomen naar het land wat God hen beloofd had in Israël. Want in Ezechiël daar staan verschillende versen in dat Israël de hemelkoningin ging aanbidden en zelfs weende over Tammuz. Een kind wat zij kwijtgeraakt was en ook op een wonderlijke manier ook weer teruggekregen had uit de dood. Dus die hele cultus van de aanbidding van de hemelkoningin als de vrouw van Nimrod. En Nimrod is in de Bijbel, dat zou nu te ver zijn, te ver gaan, maar Nimrod is in de Bijbel een beeld van de antichrist. De eerste machthebber op aarde. Een geweldig jager. En deze godsdienst, afgoderij van de hemelkoningin, hebben niet alleen de Joden meegenomen naar hun land, maar ook de christenen hebben deze godsdienst meegenomen. Want we weten ook dat Petrus daar ook gebleven is met de eerste kerk. We lezen bijvoorbeeld in de Petrusbrief dat Petrus aan het einde van de Petrusbrief zegt, u laat u groeten al de heiligen uit Babylon. En dat ook de vroeg-christelijke kerk deze hemelkoningin eigenlijk meegenomen heeft, maar dan in een variant waarin Maria de hemelkoningin is. En met haar kind, de Heer Jezus. En dat is eigenlijk een cultus die vanuit Babylon hier naartoe gekomen is. De aanbidding van de hemelkoningin. En het moet u dan ook niet bevreemden dat de uiteindelijke kerk, die uit zal groeien tot de wereldkerk, en eigenlijk helemaal niets meer met de Heer Jezus te maken heeft, maar een groot machtsinstituut zal worden, vergeleken met Laodicea, groot, sterk, rijk. Maar wie ontbreekt er in die kerk? De Heer Jezus, want die staat aan de deur te kloppen. Ja, die ontbreekt aan die kerk. Maar dan wordt ook de kerk op het laatst der dagen genoemd Babylon. Zo wordt de kerk genoemd. Het Babylon van de eindtijd. Dat worden de uitwassen van de kerk. Nou, en het is eigenlijk heel duidelijk te zien dat deze 12 sterren vandaag in de Europese Unie zichtbaar zijn. In de kerk van Rome. Ik heb u ook verteld dat er een enorme hang is naar een eenheid onder religies. Simonus die heeft 2 weken geleden een brief geschreven waarin hij een multireligieuze commissie opricht hier in Nederland. Een multireligieuze commissie om de verschillen in de godsdiensten eigenlijk op te heffen en juist die oneenigheid weg te nemen om uiteindelijk te komen tot één godsdienst. De paus heeft ten aanzien van vele moslims de Koran gekust. En de wens uitgesproken dat hij een bemiddelende rol mag spelen tot het komen van één grote wereldgodsdienst. Dat is nog niet zo lang geleden, heeft de paus gedaan. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat ook binnen Nederland zelfs evangelische bewegingen toenadering zoeken tot de kerk van Rome. Samenwerking. En we zien ook in moslimgebieden dat met name Maria-verschijningen en wonderen rondom Maria, Maria-manifesteringen noemen ze het ook wel eens, daar veelvuldig voorkomen. Dus je ziet hier dat de kerk van Rome hier een hele belangrijke rol in gaat spelen. In de vorming van dat hersteld Romeinse wereldrijk. De kerk van Rome, het rijk van Rome en ten tweede wat ik hierover wil zeggen, dat is, we hebben hier te maken met een antichristelijk rijk. Het zijn niet zomaar 2 voeten en 10 tenen, maar als u kijkt in Openbaring 13, daar wordt ook over dit rijk gesproken. En dan komt dat beest uit de zee waarover Daniel heel wat geleerd heeft vanuit dat visioen van de koning Nebukadnezar. En daar staat in Openbaring 13, vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En zijn horens, op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Typisch dat je hier die drie dieren weer terugvindt, hè? Die je ook in Daniël terugvindt. Een leeuw, het Babylonische wereldrijk, een beer, het Medo-Persische wereldrijk, een luipaard of een panter, het Griekse wereldrijk. En de draak, wie is die draak? Daar Satan. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Nou, daar zie je dus eigenlijk dat begin van het antichristelijke rijk. Hier zien we dus niet 10 tenen, maar hier zien we 10 horens. 7 koppen. Iets verderop staat er in de Bijbel, die 7 koppen zijn de 7 bergen waarop die stad gebouwd is. En die 7 bergen, als u de naam Rome opzoekt in een encyclopedie, is een van de eerste kenmerken van Rome, is dat Rome gebouwd is op 7 heuvelen. U zou kunnen zeggen, het is de 7e keer dat Satan zijn kop opsteekt. Het is de 7e keer dat een wereldrijk zich openbaart. Maar het is elke keer diezelfde Satan die zijn kop opsteekt. Je zou kunnen zeggen Egypte, Assyrië, Babel, Medo-Persische Rijk, het Griekse Wereldrijk, het Romeinse Wereldrijk en het Romeinse Wereldrijk is de tweede fase. 7 koppen. Het zijn 7 rijken waarvan de 2 laatste hetzelfde rijk vormen. Maar het is heel duidelijk hier het antichristelijk rijk wat er aan het einde van deze tijd zal zijn. En godslastering, namen van godslastering. De motie heeft het niet gehaald. Ja? Nog niet. Ja? Maar godslastering zal er zeker zijn in de tijd van de antichrist. Het derde wat ik over deze 2 voeten en die 10 tenen wil zeggen, over dat hersteld Romeinse wereldrijk, kunt u vinden in Openbaring 17 vers 8, dat dit rijk van de antichrist beschreven wordt als een rijk, over dat beest, daar staat in Openbaring 17 vers 8, het beest dat gij zaagt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond. Mensen, dat en het zal opkomen. Ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat wij in deze tijd leven waarin we zien dat dat rijk langzamerhand gestalte krijgt. Het zal opkomen. Uit de afgrond. Het laatste stukje van hetzelfde vers. Daar staat, ze zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Nou, dat wordt geschreven over het rijk van de antichrist. Het Romeinse Rijk weten we dat het er was, dat het er niet is en dat het er weer zal zijn. Het herstelt Romeinse wereldrijk. Kenmerken van het Rijk. Tweede, ijzer en pottenbakkersleem. Nou, daar heb ik de vorige keer iets over gezegd. Aan de ene kant een hard rijk, aan de andere kant heel broos. Aan de ene kant het dictatoriale rijk, monarchie, hardheid, keihard. Aan de andere kant democratie, broos, zacht. We hebben het nu in Europa, Oost- en West-Europa. En de vorige keer heb ik ook gezegd, daar hoorde ook Noord-Afrika bij. We hebben heel veel Noord-Afrikanen hier ook in Nederland inmiddels. En we zien heel duidelijk dat dat gaat niet met elkaar. Het is hardheid, het is zachtheid, het is broosheid. En dan zie je heel duidelijk, het vormt geen samenhangend geheel. Nou, dat lezen we heel duidelijk over dit rijk. Ze zoeken die eenheid, ze willen graag één zijn, maar ik heb hierbij gezet integratie, een nobel streven, maar het zal niet lukken. Het zal niet lukken, want het is klei en het is ijzer. En dat hecht niet, dat wordt niet werkelijk een eenheid. En dan als derde waar we vanavond eventjes nog bij stil willen staan, dat is die losgeraakte steen. Daar staat in de dagen van die koningen, tijdens dat rijk, wanneer we zien dat dat allemaal gaat gebeuren om ons heen. Ik vind het zo frappant, hè, dat we in een tijd leven waarin dat allemaal voorbereid wordt. Broeder Noordman die gaf een artikeltje uit Vrij Nederland, waarin een heel artikel stond over het chippen van mensen, waar je een rijstkorreltje geïnjecteerd krijgt, waar al je gegevens op staan. Het chippen van mensen in andere delen van de wereld, waardoor het kidnappen, het ontvoeren van kinderen niet meer mogelijk is. Want je kunt de kinderen altijd weer opsporen waar ze zijn. Het biedt zoveel uitkomst, zoveel mogelijkheden. Het identificeren van je met bepaalde lichaamsdelen, je voorhoofd of je hand. U weet waarschijnlijk wel dat vaak deze zaken in de dieren al heel ver vooruit gaan op de mensheid. Als u bijvoorbeeld een verwoed paardliefhebber bent en u wilt met een paard gaan springen, met officiële wedstrijden, dan zal uw paard gechipt moeten worden. Dan krijgt hij gewoon een chip in zijn nek. En als je die chip niet hebt, dan mag je paard gewoon niet meedoen. Nou, dat gebeurt dus al in de dierenwereld. Met het rundvee gebeurt dat. En wat er met het vee vandaag gebeurt, gaat straks met de mensheid ook gebeuren. Daar kan dan niet meer gefraudeerd worden. En dat is heel dichtbij. Ja, tegelijkertijd zien we dat, u zult zich dan misschien afgevraagd hebben, maar wie is dan die vrouw met die 12 sterren? Nou, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Als u de geschiedenis kent van Jozef, dan weet u dat in de Bijbel de 12 sterren niets anders zijn dan de 12 stammen van Israël. En dat uit Israël de Messias geboren is. Zo staat er ook in de Bijbel dat als de Jezus terug zal komen, dan zullen ze een rouwklacht aanheffen als over hun enig geboren zoon. Het is, Israël is wat dat betreft de moeder waaruit Christus voortgekomen is. En daarom, ja, u weet dat de vlag met 12 sterren op allerlei manieren ingeburgerd is. Op elke euro kun je het terugvinden. Op de kentekenplaten van je auto kun je het terugvinden. De vlag van de Europese Unie kun je terugvinden. In de godsdienst van de Kerk van Rome kun je het terugvinden. Het is een Europees symbool geworden. En het zal ook het teken zijn van de antichrist. En we zien het allemaal om ons heen gebeuren. En dat staat er heel duidelijk in de Bijbel. In de dagen van die koningen zal de Heer zelf een koninkrijk oprichten. Dan komt het koninkrijk van de Heer. En ik denk dat wij zonder meer bijna aangekomen zijn in de dagen van die koningen. En dan een hele belangrijke vraag waar we antwoord op moeten geven, dat is die steen. Wat is die steen? Nou, de gangbare theologie, wat het meest in de gevestigde kerken verkondigd wordt, is die steen, dat is de kerk. Die kerk die komt van God naar beneden, dat is Gods werk in deze wereld. En die kerk die wordt op een gegeven moment zo groot, dat er blijft helemaal niets meer over van de hele wereldheerschappij. Het is de groei van de kerk die deze wereld gaat vervullen. Ziet u het om u heen gebeuren? Ik denk het niet, hè? Ik denk het niet. Ze hebben altijd volgehouden, de kerk is het koninkrijk van God hier op aarde. In plaats van Israël. En weet u, er staat heel duidelijk in de Bijbel dat de Heere God Israël geroepen heeft als zijn koninkrijk hier op aarde. En straks komt er een steen, en dan staat er heel duidelijk, zonder mensenhanden losgemaakt. En die steen is niets anders dan het koninkrijk van God, wat hij vestigt in Jeruzalem, door de koning van het Joodse volk. En die koning van het Joodse volk is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. En ik wil het nog een keer heel duidelijk zeggen. In de Bijbel staat nergens dat de Heer Jezus de koning van de kerk is. Nergens. Dat staat nergens in de Bijbel. De Heer Jezus is niet de koning van de kerk. Hij gaat zijn koninkrijk hier op deze aarde niet oprichten door de kerk. Wij hebben als kerk helemaal geen aardse toekomst. Wij zijn een hemels volk. Wij zijn een hemels koninkrijk. Maar straks komt dat koninkrijk zonder mensenhanden losgemaakt. Er staat zelfs in de Bijbel, als de Jezus terug zou komen, zal hij dan nog het geloof vinden? Er staat juist dat er een geweldige afval zal komen over deze wereld. Dat er een hele grote schijnkerk zal zijn, maar niet de ware kerk. En dan is het heel belangrijk dat we moeten weten dat God Israël geroepen heeft om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En dan, als die steen komt, dan is het niet dus de kerk die deze hele wereld gaat vervullen, want dat gebeurt niet. Die kerk die wordt juist weggenomen van deze aarde. Maar straks, de Heer Jezus die terugkomt in heerlijkheid, aanvaard zal worden door zijn volk, als koning Jeruzalem binnen zal rijden, dat is die steen, de Heer Jezus die als eerste als het brood naar beneden gekomen is, om aan de wereld het voedsel te geven, en straks als steen naar beneden zal rollen, om een einde te maken aan alle wereldsheerschappij. Dan zal God het Messiaanse Rijk oprichten. Net zo als dat deze vier wereldrijken er geweest zijn, zo op deze aarde, zo zal straks het Rijk van de Heer Jezus op aarde zijn. Het zal een aards rijk zijn op deze aarde. 1000 jaar lang zal de Heer Jezus hier regeren. Wel met een ijzeren roede. Dat betekent, het is geen vrijwillige keuze hoor. De mensen zullen hun knieën moeten buigen voor de Heer Jezus. Ze zullen hem moeten erkennen. En 1000 jaar lang zal er dan ook werkelijk vrede zijn hier op aarde. Maar dat 1000-jarig vrederijk, en daar gaan heel wat mensen aan voorbij, dat zal ook weer voorbij gaan. Dat zal 1000 jaar duren. En na die 1000 jaar, staat er, dan zal Satan nog een keer losgelaten worden. Hé, maar jammer nou zeggen we dan, hè? Maar het zal wel moeten. Want de Heere God wil niet mensen de eeuwigheid innemen die hem gedwongen gehoorzamen. Dan zullen de mensen alsnog zelf moeten kiezen. Wie wil je dienen? En dan komt het einde van deze wereld. Dan staat er, dan komt de laatste volkerenopstand na het 1000-jarig vrederijk. En dan zal de Heer Jezus voor eens en voor altijd afrekenen met Satan, met de antichrist en met de valse profeet. En allen die de Satan en de antichrist en de valse profeet gevolgd hebben, die zullen met hen verdwijnen in de poel des vuurs. Dat is het laatste oordeel. Dat is een vreselijk oordeel. Wat dat betreft, broeders en zusters, is het aan de ene kant heel mooi om te weten hoe God zijn plannen gemaakt heeft over deze wereld, dat we weten wat er gaat gebeuren. Maar het brengt aan de andere kant ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich mee. Want het gaat wel naar een eind toe. En wat doen we daarmee? Zijn we bereid om daar ook onze geliefden, onze mensen die de Heer ons toevertrouwd heeft, ook daarvoor te waarschuwen en hen ook te laten weten in welke tijd we leven? Want mensen, we leven echt in een tijd waarin we het profetisch woord letterlijk zien vervullen, hoor. En we kunnen als christenen niet meer in slaap vallen. We kunnen als christenen niet meer zeggen van nou, het komt nog wel een keer. Het komt er nu op aan. En elke dag is dan wat dat betreft heel belangrijk.
Amen.